Nogmaals, goedemorgen iedereen. En fijn dat we weer het woord van God mogen openen vanmorgen. En ik wil eigenlijk we willen bezig zijn met Gods plan. Het doel van God in deze wereld. God heeft verschillende doelen in deze wereld. Hij had een doel met zijn volk Israël. Hij heeft een doel met het koninkrijk, met de gemeente. En God wil ook mensen daarbij betrekken. God heeft een plan en hij wil ook mensen betrekken bij zijn plannen. Hij wil mensen gebruiken in deze wereld. Dat is vanaf Abraham, vanaf Adam al tot nu toe, dat God mensen uitzoekt en mensen gebruikt om zijn plan te volvoeren. En dat is natuurlijk heel mooi als je als gewone mensjes door God gebruikt mag worden in zijn plan, in zijn grote plan. Wat zijn wij eigenlijk als mensen? En daar willen we het vanmorgen eigenlijk over hebben en ook over de goede strijd. Dat gaat over Paulus die de goede strijd gestreden heeft. En dan gaan we lezen in 2 Timotheus 4. Vanaf vers 6 tot en met 8. Ik zal een stukje inkorten. Ik had gedacht van 1 tot 8, maar we gaan beginnen bij vers 6. 2 Timotheus 4, vanaf vers 6. Daar schrijft Paulus: ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Voorts is voor mij weggelegd de krans van rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Tot zover dit gedeelte. Ik heb de goede strijd gestreden. Dan zou je zeggen, nou dat klinkt nog wel een beetje hoogmoedig of eerzuchtig om te zeggen ik heb de goede strijd gestreden. Als je tegen mensen zegt, ik weet dat ik behouden ben, ja maar dat kan je zo niet zeggen. En dan ben je ook hoogmoedig of dan ben je ook, dan loop je God voor de voeten. Want alleen God beslist daarover of je behouden bent of niet. En toch mogen we weten dat als we tot geloof gekomen zijn, of als we geloven, dat we behouden zijn in Christus. Dat is niet onze eigen werk, maar dat is het werk van Christus en daardoor mogen we behouden zijn. De apostel Paulus was een bijzondere apostel en hij kreeg ook een bijzondere roeping en hij werd ook op een wonderbare wijze geroepen. Volgens mij heel uniek, zoals Paulus geroepen werd, op de manier waarop Paulus geroepen werd. En God had met Saulus toen nog wel ook een uniek en een bijzonder plan. Paulus, die was briesend nijdig op de eerste christenen in de handelingentijd. Mensen die een keus hadden gemaakt voor God en geloofden in de Heer Jezus, daar was hij woest op. Hij wilde ze vervolgen, hij wilde ze gevangen zetten. En hij wilde ze doden. Niet alleen in Jeruzalem, maar hij wilde ook naar Damascus toe, om daar ook de zogenaamde ketters, zoals ze dat ook toen wel noemden, degenen die afgevallen waren van het Joodse geloof, moesten uitgeroeid worden. En zo ging Paulus met brieven van de hoge priester naar Damascus om de christenen als gevangenen naar Jeruzalem te brengen. En als hij reisde, u kent het verhaal waarschijnlijk wel, is het gebeurd dat hij bij Damascus kwam en er kwam plotseling een licht uit de hemel. En hij viel ter aarde en hoorde een stem die zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nou, dat moet toch een hele indruk gemaakt hebben op Paulus, op Saulus toen nog. Want hij dacht dat hij heel goed werk bezig was. Hij stond in dienst van God, dacht hij. En daar beijverde hij zich voor. Daar had hij alles voor over. om degenen die afgevallen waren van het Joodse geloof uit te roeien. En dan vraagt hij: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En dat was een hele consternatie voor Paulus, voor Saulus. En hij beefde en was verbaasd en zeide: Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Een opmerkelijke uitspraak is dat. Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Hij had in de gaten: dit is de Heere, de Almachtige, de Christus, de opgestane Heer. En van verbaasdheid zegt hij: Heere, wat wil gij dat ik doen zal? En dat is een hele belangrijke uitspraak eigenlijk, een belangrijke uitroep. En ik denk dat het ook voor ons een belangrijke uitspraak kan zijn. Om te durven zeggen, in alle omstandigheden van je leven: Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Wij willen liever eigenlijk doen wat we zelf graag willen, of wat we zelf voor ogen hebben. En dat hoeven heel geen verkeerde plannen te zijn, of verkeerde doelen. Je kan hele goede doelen nastreven, zoals Paulus ook dacht dat hij dat deed, en zo kunnen wij dat ook. Hele goede doelen voor ogen hebben, maar toch steeds weer vragen: Heere, wat wil gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Daar staat hij dan, totaal verslagen. En het lijkt hulpeloos en hopeloos. En wat is uiteindelijk een mens met al zijn grote plannen? Een mens kan wikken, staat er, hè, horen we vaak, en een God beschikt. En hier staat Paulus, lam geslagen, blind, hulpeloos. Een machtig man die brieven had gekregen van de hoge priester om zijn doel te bereiken, zijn doel te bereiken. En toch nu helemaal verslagen, helemaal weggevaagd. En zo werkt God menigmaal. Ik zeg niet dat hij het altijd zo doet, maar God werkt menigmaal dat we eerst klein gemaakt moeten worden, weggecijferd moeten worden, terwijl hij dan met ons tot zijn doel kan komen. En God werkt zijn plan ook uit, ook op deze manier. Want zijn plannen falen niet, hebben we net gezongen. Hij schakelt een discipel in, namelijk Ananias. En de Heere zeide tot Ananias: Ga heen naar Saulus, want hij is in gebed. En deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen, de koningen en de kinderen Israëls. En ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dat krijgt opdracht krijgt Ananias van God, van de Heere. En Ananias ging, na enig verzet, kan ik me begrijpen. Hij had gehoord dat Saulus in aantocht was om de Joden, om de christenen af te werken, af te voeren naar Jeruzalem en gevangen te zetten. Dus Ananias protesteerde hier wat tegen Gods bedoeling, tegen Gods plan. Maar Gods plan gaat door. En Ananias die wordt rustig en neemt en gaat naar het huis van waar Saul is. En dan staat er: en hem de handen opleggende, zeide hij: Saul, broeder. Wat klinkt dat mooi, hè? Saul, broeder. Hij was een vijand. Hij kwam om de boel uit te moorden. En hier zegt Ananias: Saul, broeder. De Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg, toen gij naar Damascus kwam, opdat gij weder ziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Dat was de boodschap van Ananias. En terstond, op dat moment, en terstond vielen de schellen van zijn ogen af. En hij werd terstond wederom ziende. Plotseling, dat gebeurde in een moment dat hij werd ziende en er stond op en werd gedoopt. Drie dingen. Hij werd wederom ziende en de schellen vielen van zijn ogen af en hij werd gedoopt. Een prachtig wonder van God. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagoge dat hij de zoon van God was. En hij predikte terstond, ogenblikkelijk. Hij ging bij niemand te raden en hij ging ook geen cursus volgen. Hij ging prediken. God had hem zo voorzien van alles wat hij nodig had. God had een plan met hem en dat werkte hij op dat moment, ging hij dat uitwerken. En dat kan geen mens tegenhouden. God verandert de grootste zondaar in de grootste evangelist. Je zou zeggen, God verandert mensen. Vroeger hadden we een programma op de televisie. God verandert mensen. Mensen veranderen zelf niet. Wij willen niet veranderen. Daar vragen we niet om. We vinden het altijd prima in het oude leven. En we hebben onze eigen idealen, onze eigen vooruitzichten, onze doelen, onze plannen. En daar strookt Gods plan niet altijd mee. En daarom zegt hij ook, hij wil ook vandaag mensen veranderen. Van de zondaar tot een kind van God. En ook vandaag nog wil hij daar mensen bij betrekken. Om in dat plan tot zijn doel te komen. God wil mensen gebruiken zoals hij dat toen deed. Ook nu gebruiken. En zij ontzetten zich alle die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem vervolgde wie de naam van Jezus aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde binden zou en brengen naar de overpriesters. Eigenlijk komt het een beetje cynisch over en ook komisch. Is dit niet die grote man, die geweldige machthebber, die met brieven van de priester ons kwam arresteren en ons weg zou voeren naar Jeruzalem? Is dat niet die man? Ja, dat is die man. Maar hij staat nu te prediken. Hij staat nu het woord van God te verkondigen. In één omslag. En ja, dat kan natuurlijk nooit verborgen blijven. Doch Saulus werd steeds meer bekrachtigd en overtuigde de Joden. Bewijzende dat Jezus de Christus was. En dat was het plan van God en het doel van God met het leven van Saulus en later Paulus. Dit plan, dit goede werk, moest Paulus gaan doen. Hij moest gaan verkondigen. En hij had ook een bijzondere roeping. Daar komen we zo op terug. Want Paulus zegt zelf later over zijn leven, als hij terugkijkt op zijn leven, als hij dat overdenkt, nu hij zo veranderd is, krijgt hij de conclusie, en een mooie conclusie, dan zegt hij in Galaten 1 vers 15, maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Dat kreeg Paulus toen in de gaten. Achteraf zegt hij, God heeft mij eigenlijk al van de moederschoot af gevormd om dit geweldige werk te mogen doen. Het evangelie te verkondigen aan heidenen, aan Israëlieten en aan koningen. Daar was hij voor uitgekozen. God had hem daar speciaal voor geroepen. Een unieke boodschap eigenlijk. En ook een unieke persoon. Wij denken wel eens dat we hetzelfde moeten doormaken als Paulus om behouden te worden. Maar God heeft met ieder mens een plan en een doel. En dat doet hij op zijn tijd en op zijn manier. En hier doet hij dat bij Paulus op een hele unieke manier. En hij krijgt ook een hele unieke boodschap. En dan zegt hij, ik ben niet te raden gegaan bij mensen. Toen hij dat eenmaal wist, hij zegt, ik ben nooit of toen niet te raden gegaan bij mensen. En dat is ook eigenlijk zo. Als je zo'n boodschap, zo'n unieke boodschap krijgt, en je ziet achteraf dat God een doel met je leven hebt, moet je niet altijd te raden gaan bij mensen. Want die ga je, ja, die kunnen je natuurlijk met de beste bedoelingen toch van Gods plan afhouden. Het hoeft maar weinig te zijn, of die zegt, ja, maar joh, als je dat doet, ja, dan is het wel, weet je het wel zeker. En dat kan zomaar niet. Paulus zegt, ik ben niet te raden gegaan bij mensen. Want, zegt hij ook nog erachteraan, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Ze hadden hem kunnen afraden, daar ben je niet geschikt voor, je bent geen goede apostel, want je hebt de hele gemeente vervolgd, je hebt mensen gedood, met behagen gekeken naar mensen die gestenigd werden, dus jij kan dat evangelie niet brengen, daar ben je niet geschikt voor. En misschien heb je dat aangevoeld, dat weten we niet, maar hij zegt, ik ben ervoor geroepen, dus ik ga ervoor. Ik ga het plan van God uitvoeren. Want daar staat er, doch door de genade Gods ben ik wie ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet alleen ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan alle. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij was. En dat is het grote geheim. Paulus had geen kennis meer nodig. Hij had geen goed gerucht meer nodig. Geen mensen die hem daarmee helpen moesten. Hij had de genade van God. En God voerde het werk door Paulus uit. Hij zegt, deze is mijn uitverkoren vat. Om mijn naam te dragen voor de heidenen, de koningen en de kinderen Israëls. En wie hou je dan tegen? Dat was de goede strijd die Paulus moest strijden. En dat was het plan van God met Paulus. En dat wilde hij graag volkomen en goed uitvoeren. Als je weet eenmaal, dat is het plan van God in mijn leven, dan ga je bewuster aan het werk. Dan ga je kijken, hoe kan ik dat plan uitvoeren? En God wil je daarbij helpen. Paulus was ook gewaarschuwd dat hij zou moeten lijden. En dan gaan we lezen in Colossenzen 1, vers 24, een gedeelte. Van Colossenzen 1, van 24 tot en met 29. En ik lees dat voor uit de Statenvertaling. Dus misschien dat het ietsje moeilijker te volgen is. Colossenzen 1. Vers 24 tot en met 29. Daar schrijft Paulus het volgende. Die mij nu verblijden in mijn lijden voor u als gemeente. En vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukking van Christus voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente. Dat was de goede strijd. Welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, aan de gemeente, om te vervullen het woord van God, om het woord van God compleet te maken, af te maken. Het laatste er nog aan toe te voegen. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Er waren inmiddels meer tot geloof gekomen door de prediking van Paulus, dus er waren meer heiligen, noemt hij zo de gemeente. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, die verborgenheid is, Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Dat was die verborgenheid in deze wereld, die was nog verborgen. En daar heb God Paulus specifiek voor bedoeld om dat geheim bekend te maken. Die verborgenheid. En die unieke boodschap en die unieke strijd heeft Paulus op zich moeten nemen. En mogen nemen. Terwijlke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus. Heidenen, koningen en Israëlieten. Het was de bedoeling dat ieder mens volmaakt gesteld zou worden in Christus Jezus. Je zou zeggen, nou dat kan toch niet. Ieder mens volmaakt stellen. We hebben zelf niet het idee dat we volmaakt zijn. En dat had Paulus ook niet. Want hij wist dat hij een van de minste van de apostelen was. En toch mag hij de boodschap brengen dat we niet volmaakt zijn in onszelf. Of in onze eigen goede werken. Maar dat we volmaakt zijn in Christus. En zo kan hij ons als gelovigen volmaakt stellen in Christus. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Dat was strijdende zijn werking. Het was Gods werk. Het was Gods plan. Het was Gods doel. En daardoor was hij een bijzondere apostel. Hij hoorde niet bij de 12. Hij was afgezonderd tot de gemeente. De 12 waren afgezonderd. Voor het koninkrijk dat komen zou op aarde. En Paulus werd afgezonderd voor het koninkrijk in de hemelse koninkrijk. Waar wij als gemeente van deel uitmaken. Wij zijn met Christus verborgen in God. En dat is een geweldige positie die we als christenen mogen hebben. Of hij meer geleden heeft als Petrus of andere apostelen, dat wordt niet vermeld. Maar hij leed speciaal voor het lichaam van Christus, zijn gemeente, waar de gelovigen er nu ledematen van zijn. We zijn elk lid is een ledemaat van het lichaam van Christus. Het gaat niet over het koninkrijk van Christus op aarde. En dan staat er in Handelingen 9 vers 16, dan zegt hij, dat komt weer bij Ananias vandaan, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Paulus had een prachtige opdracht. We zouden zeggen, nou, hij kan er tegenaan. Hij krijgt van God de kracht om te gaan evangeliseren. Maar er staat, hij heeft ook voorspeld, geprofeteerd, dat hij moest lijden. En het is ook gebeurd, zoals er geprofeteerd is door Ananias. Al gelijk bij zijn verblijf in Damascus, waar hij van Christus predikte, dat hij de zoon van God was, gingen de Joden een plan beramen om hem te doden. Gelijk daarop al. Doch de discipelen namen hem s'nachts, lieten hem neder door de muur en lieten hem neer in een mand. Een hele belevenis geweest, denk ik, voor Paulus. Als je gevangen zit en je broeders of je vrienden, je discipelen komen, joh, we komen je verlossen. Je gaat in een mand en we zetten je over de muur en we laten je zakken. Mooi, hè, dat God ook die discipelen weer gebruikt in zijn plan. Ze hadden natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, die Paulus die zit daar, maar God die beschermt hem wel, hij komt best vrij. Daar hoeven wij niks aan te doen, zo kunnen we denken. Wij hoeven daar niks aan te doen, want God regelt dat wel. Nee, God wil ook zijn kinderen gebruiken in dat grote plan. Het is misschien een klein plannetje, om hem over de muur te zetten, maar het moest wel gebeuren. En daar, zo kan God ons ook iedere dag gebruiken soms in zijn plan. De een op die manier, de ander op die manier, de een zus en de ander zo. Maar het is zijn plan. En het is zijn doel. En daar wil hij u en mij ons voor gebruiken. Alle die hem kennen, wil hij gebruiken in dat hele grote plan. Waar de gemeente een belangrijk onderdeel van is. Paulus heeft nog veel meer moeten verduren en verdrukt moeten worden. En dan lees ik even voor in 2 Korinthe 11 vers 13, een paar versen verder. Paulus zegt, in arbeid ben ik overvloedig geweest. Nou, dus dat is alvast mooi, als je zegt, ik ben in arbeid overvloedig geweest. Dat, als je daar de kracht voor krijgt, dan is het mooi als je dat kan zeggen. Nou, ik heb veel gedaan voor God. Ik ben overvloedig geweest in de arbeid. Kijken de mensen misschien ook nog tegen je aan. In slagen uitnemender. Ja, dat wordt minder. In slagen heb je nog meer gehad. In gevangenissen overvloedig. In doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 gekregen. 5 maal toe. 3 maal ben ik met de roede gegeeseld. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schrikbreuk geleden. In reizen menigmaal in gevaar van rivieren. In gevaar voor moordenaars. In gevaar voor de Joden. In gevaar voor de heidenen. In gevaar in de stad. In de woestijn. Op zee. Bij valse broeders. En noem maar op. Honger, dorst, koude, naaktheid. En overvalt mij nog dagelijks de zorg voor de gemeente. Paulus was erop voorbereid. Hij wist wat het zou kosten. Maar toch, als je dit nou zo leest, wat hij allemaal moest meemaken, dan zou je haast denken, was hij wel echt met Gods wil bezig. Die gedachten kunnen ook wel eens in je achterhoofd komen. Als het tegen zit, van jezelf, en het zit erg tegen, dan zeg je, ja, zou dit nou de wil van God wel zijn, dat ik dit werk doe, of dat ik die keuze gemaakt heb? Zou ik een verkeerde keuze gemaakt hebben? Ik kan me voorstellen dat Paulus dat op een gegeven moment ook gedacht heeft. Dat kan niet als het zo moet. Zoveel druk, zoveel nood, zoveel pijn. En misschien ook anderen. Had je maar niet zo eigenwijs moeten zijn. Hè? Want je bent helemaal je eigen weg gegaan. Je hebt het aan niemand gevraagd. Dan zal het wel goed gegaan zijn. We weten net hoe dat gaat. Dan wordt er nog een schepje bovenop gedaan soms. En ik wil niet zeggen dat dat gebeurt om iemand in de put te krijgen. Maar het gaat soms ten hele goede overwegingen. We moeten die broeder tegenhouden, want dat gaat niet goed met hem. Dat zou best kunnen. Hè? Dat je elkaar er ook op aan mag spreken en vermanen. Maar we moeten voorzichtig wezen, want het kan Gods doel zijn. En Paulus was er ook voor gewaarschuwd. Hè? Hij zou meer lijden als anderen. Hoeveel hij zou moeten lijden voor mij. Dus Paulus heeft het op zich genomen. En hij vergelijkt dan zijn bediening met het leven van een atleet uit de wereld in de sport. Misschien om zichzelf te bemoedigen, of misschien, ja, waarom weet ik niet, maar een iegelijk die om de prijs strijdt, onthoudt zich in alles. En bedwing zijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat hij enigszins de prijs zal halen. He, want als je de prijs wil halen met een wedloop, of met een schaatswedstrijd, of met een Tour de France, als je de prijs wil halen, dan moet je soms heel veel dingen ontzeggen. Dan moet je niet te zwaar zijn, je moet lenig zijn, je moet uithoudingsvermogen hebben. God, dat heb je nodig om die prijs te halen. En Paulus die voelt zich als een atleet. Hij heeft zich heel veel moeten ontzeggen. En ook veel geleden. Maar Paulus hoefde de strijd niet alleen te strijden. Hij had ook supporters, zoals ook dat in de sport gebeurt. Mensen die je aanmoedigen. Mensen die je helpen. En ook in het plan van God was verborgen en kwam openbaar dat er ook mensen gebruikt gaan worden om hem te helpen bij die reis, bij het goede doel, bij die strijd. God voorziet in mensen. In de eerste plaats heeft God zichzelf daarvoor gegeven. God zelf zorgde voor Paulus. Hij onderhield hem. Hij gaf hem kracht. Hij gaf hem wijsheid. Maar daar gebruikte hij ook weer andere mensen voor. Hij betrok ook die mensen bij de plannen. Een goede supporter die weet dat de atleet de prijs wil halen. De eerste prijs. Dus daar strijden ze voor. Ook de supporters. En stel je voor dat wij supporters zijn. En God wil ons gebruiken in zijn plan. Heb u het idee waar u voor moet strijden? He? Welke goede strijd u zou medestrijden? Want je moet natuurlijk niet de verkeerde persoon gaan sponsoren. Of gaan promoten. of het verkeerde doel. Je moet zo super bij de hand zijn en ook met God overleggen. He, wat je taak is bij het supporten bij iemand die goede werken doet. He, zit ik op de goede weg? Help ik op de goede manier? En zo had Paulus heel veel mensen ook gekregen om hem te sponsoren. Om hen te bemoedigen en te helpen. En het gaat natuurlijk om de kracht van God. Want die gaf God ook. Nu noem ik er een paar. Filemon, een medearbeider. Appia. En Archippus, onze medestrijder. En de gemeente in hun huis. Alzo, ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk je hebt aan de Heer Jezus en jegens de heiligen. Dus die gemeente had heel veel invloed uitgeoefend op de heiligen, op degene die het woord brachten. Audia, Sintize, vrouwen die met mij gestreden hebben in het evangelie. Dus de dames die komen ook aan de beurt. Gestreden met het evangelie. Clemens en andere van mijn medearbeiders. Onesiphorus. Hij heeft me dikwijls verkwikt. En hij heeft mijn ketenen niet geschaamd. Op die manier gaf God Paulus mensen op zijn weg. Mensen in zijn bediening. Die hem konden helpen. En die ook in het plan van God betrokken werden. Ze gingen meeleven. Ze gingen meedienen. En ook vandaag heeft Christus strijders nodig. Medestrijders. Goede supporters. Om ja, elkaar daarin op te bouwen, te bemoedigen. He, degene die ver weg gaan om het evangelie te verkondigen. Die dichtbij zijn, waar ook. We hebben Gods kracht natuurlijk altijd bij ons. Maar God wil ook dat we als gelovigen ook goede supporters zijn. Zoals ook deze hulpbroeders en zusters voor Paulus zoveel hebben betekend. Heren, wat wil gij dat ik doen zal? Kom nu ook weer in mijn gedachten. Ga dus te raden bij onszelf. Wat kunnen we doen? Of wat doen we? Wat mogen we doen? Wat doen we al? Daar mogen we voor danken, hè, dat we zoveel dingen mogen doen. En ook gelijk zetten we op de goede weg. Heren, wat wil u dat ik doen zal? Het gaat niet om ons, maar het gaat om een doel en om het plan van God. En we hoeven de situatie van Paulus niet letterlijk op onszelf toe te passen. Maar het is zeker ter lering voor ons opgeschreven en we mogen er van leren en ons ja, daarop toezien. Dan zegt Paulus, in het laatste, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Moet zo'n geweldige apostel nu zo aan zijn einde komen, zijn we geneigd om te zeggen. Want hij stond op het punt om zeg maar gefuseerd te worden, om ter dood gebracht te worden. Zo'n geweldige apostel moet zo aan zijn einde komen, zouden we zeggen. Wat erg, hè? Dat hebt hij nou niet verdiend. Maar Paulus zag dat toch anders. Het sterven is voor Paulus niet het einde van zijn leven. Maar het sterven van Paulus is het einde van zijn levensdoel, het verlaten van zijn lichaam. En bij de Heere zijn intrek te nemen. Dat is voor Paulus belangrijker als een plezierig leven leiden en het netjes te leven. Nee, hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden en dat was echt niet zonder fouten. Paulus had ook zijn fouten. Maar naar Gods voornemen voor zijn gemeente, die zijn lichaam is, die strijd had hij gestreden. Hij had het plan van God, wat hij met zijn leven had, was vervuld geworden. Hij was klaar. En hij zegt, ik heb de loop beëindigd. Denk aan de atleet. Alles had hij afgelegd. Alles had hij onderworpen aan het doel van God, aan het plan van God, om de gemeente te bouwen. De gemeente te bemoedigen en de gemeente richtlijnen te geven voor het leven. En dat is ook gelukkig opgeschreven, alles wat hij gedaan heeft. Zodat we dat kunnen leren en weten. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Het is ook belangrijk dat je het geloof behoudt. Er waren in die tijd mensen, zegt Paulus, broeders en zusters, wier geloof schipbreuk hadden geleden. Je kan gelovig zijn, blijkt hieruit, maar je geloof kan ook schipbreuk leiden. Dat je geloof verzwakt of wegebt. Door allerlei omstandigheden kan dat gebeuren. Dat je God in de steek laat. Ik zeg niet dat je dan gelijk verloren bent, maar ik denk als een schip schipbreuk leidt, dan wordt de lading overboord gegooid om het schip te redden. Misschien bedoelt Paulus dat, ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval, er waren gelovigen die schipbreuk leden. Hij zegt, ik heb gelukkig, dankbaar is hij, ik heb mijn geloof mogen behouden. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Wat een geweldige troost, broeders en zusters, als we in dit leven naar Gods plan mogen leven en zijn doel mogen nastreven. De goede strijd mogen strijden, dat mogen we allemaal doen, daar hebben we de kans voor. We vragen het aan de Heer en we mogen ervoor strijden. We mogen de loop beëindigen. En het geloof behouden. Dat is ook voor ons weggelegd. Die krans der rechtvaardigheid. Daar mogen we uitzien naar het moment dat we met Christus zijn. En dat we gelijkvormig zullen worden aan het lichaam van Christus. We kunnen daar alleen maar heel erg dankbaar voor zijn. Dat God ons die mogelijkheden geeft. En dat God ons die positie gegeven heeft als gemeente. En dat we mogen weten, eenmaal bij hem, onze intrek mogen nemen. En dan mogen we nu strijden. En het mag best niet altijd makkelijk zijn. Maar denk maar aan een atleet. We mogen alles afleggen. We mogen alles benutten. Om die eindstreep te halen. En ja, met Christus te zijn is verreweg het beste, zegt Paulus. En dat mogen we ook weten dat dat eenmaal ook zal gebeuren. Voor alle die ook zijn verschijning hebben lief gehad. Amen.